Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen verder uit de 108e psalm. Psalm 108, daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. En ook het zevende vers. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Ik zag dat vers 3 erop stond, maar het is het zevende vers. Psalm 108, vers 2 en 7. We gaan samen luisteren naar het gebod van God zoals dat tot ons komt vanuit Exodus 20. En wij zingen daarna met elkaar uit de 119e psalm en daarvan vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Het gaat ook in het bijzonder om het werk van de Heilige Geest vanmorgen. En deze psalm zegt: wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Psalm 119, vers 86. horen wij nu tot onze verootmoediging en onze verwondering naar Gods heilige geboden en beloften. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of wat beneden op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet van de andere dagen. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, uw vee niet en uw vreemdeling die binnen uw poorten is. En waarom dit gebod? Wel in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden. Heere onze God, u bent de Vader in de hemel. En op deze Vaderdag zeggen wij u heel in het bijzonder dank dat u nou de Vader bij uitstek bent. Want wie is een Vader zoals u bent. Heere, u bent werkelijk een vader die voor uw kinderen zorgt, die uw kinderen lief hebt en die niet wil dat iemand verloren gaat. Heere, wij danken u heel hartelijk dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze zondag. Deze zondag die toch altijd in die zin een vaderdag in het bijzonder is. Omdat u ons hier concentreert op wie u bent. Heere, wij danken u daarvoor. Dat u ons telkens weer samenbrengt rondom uw woord. En daarin rondom de verkondiging van uzelf. Want heere, wij zeggen u heel eerlijk dat wij heel snel en heel makkelijk zelf een beeld van u vormen. Heere, wij vinden het zo heel erg moeilijk om ons beeld van u te laten bepalen door de schrift en door uw woord. En zo heel snel zijn we gedaagd om het beeld van u zelf in te vullen en zelf in te kleuren. Dat kan van alles te maken hebben met de dingen die we van vroeger hebben meegekregen. In onze opvoeding, in de kerk. Maar het kan ook door onze ervaringen van nu komen, waardoor we een bepaald beeld van u hebben gevormd. Heere, wij bidden u, wilt u vanmorgen onze gedachten en onze harten gevangen nemen. Opdat we ons laten leiden door wat u tot ons te zeggen hebt. Want Heere, de verkondiging van uw woord, dat is toch veel meer dan de verkondiging van een mensenwoord. Maar dat is toch de verkondiging van u, de drie enige God, waarin u zichzelf aan ons onthult. En waarin u zelf laat zien wie u bent. Heer, en dan kunnen we alleen maar in ootmoed en in ontzag tot u komen. Heer, want als u zich aan ons bekend maakt, ja, dan wordt ook heel snel het grote verschil duidelijk. Het grote verschil wat er is tussen u en tussen ons. Want Heer, u bent die God die trouw bent en die trouw blijft. U bent die God die ons telkens weer opzoekt, ook als wij van u zijn afgedwaald. Heer, bij ons mensen is dat heel anders. Heer, wij zeggen u wel eerlijk dat wij mensen zijn die, ja, als het erop aankomt, helemaal geen oor en helemaal geen oog en helemaal geen hart voor u hebben. Dat hebben we wel voor onszelf. Heer, wij zijn zo vervuld met onszelf en met de dingen van onszelf. Wij hebben bekering nodig. Dat u ons omkeert naar u toe. En dat u ons volmaakt van wie u zelf bent. Heer, wilt u daarom zelf onze harten vanmorgen openen voor de woorden van de schrift. En geef dan dat die woorden niet langs ons heen zullen gaan. Dat het een van de vele woorden zullen zijn die we ook in de afgelopen week hebben gehoord en die tot ons zijn gekomen op zoveel verschillende manieren. Heer, het kan ons soms ook wel eens beangstigen, ook als voorganger, als predikant, wat er van die woorden van u nou werkelijk terechtkomt. Of die woorden van u nou werkelijk vrucht dragen. Of ze ons brengen tot geloof en tot bekering. Heer, wij hebben dat zelf ook niet in de hand. Wij zijn daarin helemaal afhankelijk van uw Heilige Geest. Wij bidden u dan ook, Heilige Geest, wilt u ons vanmorgen vervullen. En wilt u alles wat van ons is en alles wat tussen u en ons instaat, wilt u dat wegnemen, wegdoen. Wilt u ons leegmaken van onszelf en wilt u ons volmaken van u, de drie enige God. Heer, schenk ons zo uw geest, als we uw woord mogen spreken, als we uw woord mogen ontvangen. Heer, maak ons een en al oor voor wat u tot ons te zeggen heeft. Zegent u ons hier in de kerk. Zegent u de koster, de organist, de broeders die mogen dienen. Heere God, ontfermt u zich over heel uw kerk op deze wereld. Vaak in zo heel andere omstandigheden bij elkaar als dat wij zijn. Heere, gedenk uw kerk. In het bijzonder als ze vervolgd en verdrukt wordt. Als ze geen plek heeft om samen te komen. Heere, wilt u in hun midden zijn en onze broeders en zusters sterken door uw geest. Heere, geef ons zo vanuit die verbondenheid met dat wereldwijde lichaam van Christus hier in Noordwijk een gezegende dienst. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen met elkaar uit de Heilige Schrift, uit het Nieuwe Testament, uit het boek Efeze, daarvan het vijfde hoofdstuk. We lezen met elkaar de Efezebrief, daarvan het vijfde hoofdstuk, vanaf het eerste vers. Efeze 5, vanaf vers 1. En de apostel Paulus schrijft daar aan de gemeente: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer pas dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat in het geheim door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. En daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze. En buit de geschikte tijden uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En dan volgen vers 18 tot 21 onze tekstwoorden. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer. En loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Tot zover gemeente onze schriftlezing. Zalig zijn alle die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Halleluja. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. In de eerste rondgang is de collecte bestemd voor Stichting Boniza, voor het werk in China, met name van harte bij u, bij jou aanbevolen. Tweede collecte is bestemd voor het college van de kerkrentmeesters. En de derde collecte voor het kerkgebouw. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. Wij zingen daarna met elkaar uit de 51ste psalm, omdat het daar in het zesde vers gaat over de Heilige Geest. En David die bidt daar: laat uw Heilige Geest van mij niet scheiden. Dat is ons gebed voor deze morgen. En vandaar dat wij zingen met elkaar psalm 51 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
Jongens en meisjes, ik denk dat jullie vanmorgen je vader wel een cadeautje hebben gegeven, omdat het Vaderdag is. Misschien vanmorgen al eerder uit bed gegaan om brood te smeren of dat op bed te brengen bij je vader. Of misschien doe je het straks na de dienst. Nou, wij geven vandaag onze vader, als we die mogen hebben, een cadeau. Vanmorgen is het precies omgekeerd. Dan gaat het over een vader die ons een cadeau geeft. En het cadeau dat de Vader ons geeft, dat is de Heilige Geest. Gemeente, wij zingen straks na de preek met elkaar uit Psalm 150. Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zij daam al om, looft hem in zijn heiligdom. En daarna ook het derde vers, looft God na zijn hoog bevel. Dus Psalm 150, het eerste vers en het derde vers. De tekst voor de preek die vinden u en jij in het gelezen schriftgedeelte uit Efeze 5, de versen 18 tot en met 21. En ik wil die woorden nog een keer met u en jou lezen. Efeze 5, vanaf vers 18. Er wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Tot zover de lezing van onze tekst. En gemeente, het thema van de preek van morgen is leven door de geest. Leven door de geest. Drie gedachten om beter te kunnen luisteren en de preek ook beter te kunnen onthouden. We staan eerst stil bij de achtergrond van die oproep van Paulus in onze tekst. In de tweede plaats bij de betekenis van deze oproep. En ten derde bij de gevolgen van die oproep. Dus leven door de geest. In de eerste plaats staan we stil bij de achtergrond van deze oproep. In de tweede plaats bij de betekenis ervan. En ten derde bij de gevolgen. Gemeente, het gebruik van alcohol, dat was pas geleden nog in de media. Het gebruik van alcohol neemt in ons land nog steeds toe. Op feesten en partijen, maar ook gewoon thuis. Gisteren deed ik boodschappen in de supermarkt en ik was weer verbaasd hoeveel al jonge mensen of ook oudere mensen heel veel alcohol inslaan voor het weekend. Wat wordt er allemaal niet in huis gehaald? Hoeveel mensen kunnen niet meer zonder alcohol? De bekende slogan van de stichting Sieren zegt: drank maakt meer kapot dan je lief is. En gemeente, dat is elke dag realiteit. Laten we niet denken dat dat aan de deuren van onze kerk of gemeente voorbij gaat. Want wist u dat er in ons land 2 miljoen zware drinkers zijn? 2 miljoen. En dat er maar liefst 1 miljoen probleemdrinkers zijn die in aanraking komen met politie. Dat er 100.000 alcoholverslaafden zijn. Gemeente, de apostel Paulus die waarschuwt de gemeente van Efeze ervoor. En hij zegt: leef niet onder invloed van sterke drank, maar leef onder invloed van de Heilige Geest. En gemeente, nou weten we misschien allemaal wel wat er gebeurt als je onder invloed bent van wijn en van sterke drank. Dan heb je geen controle meer over jezelf. Dan wil je spreken, maar je begint te lallen. Je wilt recht lopen, maar je begint te zwalken. Je maakt dingen kapot. Je maakt om het minste of geringste ruzie. Maar het dronken zijn is iets vreselijks. Onze tekst zegt dan ook: er is losbandigheid in. Je kunt dat ook vertalen met heilloosheid. Maar het dronken zijn heeft geen enkel nut. Het maakt alleen maar dingen kapot. En als je in het web van de alcohol raakt, dan drink je jezelf de vernieling in. En als je een huwelijk hebt en een gezin, dan worden ook die verwoest. Zoals wijn alcohol invloed heeft op een mens, zo heeft ook de Heilige Geest invloed op een mens. Maar dan houdt verder ook elke vergelijking tussen wijn en tussen de Heilige Geest op. Wat overblijft, dat is één grote tegenstelling. Want weet u, wie zich volgiet met wijn, kan niet vol zijn van de Heilige Geest. Dat sluit elkaar uit. Dat is als een tang op een varken. Want gebeurt de Heilige Geest, die zorgt er juist voor dat wij onszelf gaan beheersen. De apostel Paulus noemt in Galaten 5 als een vrucht van de geest de zelfbeheersing. Maar waarom noemt hij het dan zo bij elkaar? Als het niks met elkaar te maken heeft, als het tegenover elkaar staat, waarom noemt Paulus dat in onze tekst dan toch in één adem? Nou, gemeente, hij doet dat met een bepaalde reden. De gemeente van Efeze is namelijk een jonge gemeente. Door Paulus kort bezocht tijdens zijn tweede zendingsreis. En hij is er veel langer gebleven tijdens zijn derde zendingsreis. Onder zijn prediking kwamen heel veel mensen tot geloof. Met name mensen vanuit het heidendom. Die daarvoor de afgoden dienden. Mensen die vroeger los leefden van God. Wat zichtbaar werd in grof taalgebruik. In hebzucht. In allerlei seksuele ontsporingen. En vandaar dat de apostel Paulus in zijn brief allerlei aanwijzingen geeft hoe nu anders te leven. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 20 van hoofdstuk 4, maar u geheel anders, want u hebt Christus leren kennen. En we hebben het in het 8e vers van hoofdstuk 5 met elkaar gelezen. Als jullie nou Christus, het licht van de wereld zijn gaan volgen, wandel dan ook als kinderen van het licht. En in vers 14 roept hij hen wakker, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En in vers 15, gedraag je nou ook wijs als christelijke minderheid in een niet-christelijke samenleving, want er wordt op je gelet. En dan komen onze tekstwoorden, doe daarom als gemeente van Efeze niet mee met die uitbundige feesten ter ere van de wijngod Bacchus of Dionysus. Want gemeente, dat hadden ze vroeger in Efeze geleerd. De god Dionysus, Bacchus, die dien je door zoveel mogelijk wijn te drinken. Door dronken te zijn. Want men geloofde dat je door dronken te zijn in een soort extase kwam. En dan in contact met de goddelijke wereld. En er waren sommige gelovigen in Efeze die dachten, misschien komen wij wel door veel te drinken nu in contact met de God van Israël. En zo dreigen die gemeenteleden van Efeze weer terug te vallen in die heidense levensstijl. En vandaar die oproep van onze tekst. Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Wat betekenen die woorden precies? Nou, heel opvallend. In het evangelie van Lucas komen we die woorden heel veel tegen. Het evangelie van Lucas in het boek Handelingen, daar staat heel vaak, en zij werden vervuld met de Heilige Geest. Lucas 1, bijvoorbeeld Johannes de Doper. Van hem staat geschreven dat hij al van de moederschoot af vervuld werd met de Heilige Geest. En wij lezen het van Zacharias, van Elisabeth's vrouw, dat ze allebei vervuld werden met de Heilige Geest. En ook van de Heer Jezus. Lezen we in het evangelie van Lucas telkens, als hij voor hele, ja, om zo te zeggen, heftige dingen in zijn bediening staat, dat hij dan vervuld wordt met de Heilige Geest. En als hij zijn werk op aarde volbracht heeft, naar zijn Vader in de hemel is gegaan, dan stort hij de Heilige Geest uit op de aarde. En dan lees je dat vervolgens ook in het hele boek Handelingen, als een telkens terugkerend refrein. Of het nou bij Petrus is, of bij Stefanus, of bij Paulus. En zij werden vervuld met de Geest. Maar dat wil zeggen dat wat er gebeurde met Pinksteren, Die vervulling met de Heilige Geest, dat dat telkens opnieuw weer plaatsvindt. Vervuld worden met de Geest. Dat betekent vol worden met de Geest. Helemaal onder zijn invloed komen. En gemeente, is het niet die vervulling met de Heilige Geest waar u en ik als gemeente dringend om verlegen zijn? Omdat we erbij verlegen zijn. Is dat niet het probleem in onze traditionele kerken? Dat je zo weinig mensen tegenkomt die vervuld zijn met de Heilige Geest. Die door de Geest spreken en zich door de Geest laten leiden. De week voor het Pinksterfeest hield ik ergens in het land een lezing op een bezinningsavond over het werk van de Heilige Geest. Er waren ook een heel aantal positieve jongeren en die hadden een vraag aan mij. En die zeiden: dominee, wij merken zo weinig in onze gemeente van het werk van de Heilige Geest en de vervulling met de Geest. En er zijn al een heel aantal vrienden van ons naar een evangelische gemeente gegaan. Omdat ze dat daar meer ervaren, die vervulling met de Geest. Nou, ik heb natuurlijk niet gezegd dat zij dan ook maar moesten vertrekken. Dat snapt u wel. Maar ik herkende wel wat ze zeiden. Want gemeente, is dat niet het punt in onze gemeente, in ons soort gemeenten, om zo te zeggen? Weten wij wel van de volheid die de Heilige Geest ons wil schenken? Ik merk dat heel veel mensen in de gemeente niet eens weten wie de Geest is, wat hij doet. Dat heel veel mensen niet eens weten dat hij ons zijn volheid wil schenken. Misschien u wel en misschien jij wel. En alle reden daarom om vanmorgen bij die oproep van Paulus stil te staan. Word vervuld met de Heilige Geest, gemeente. Hij doet die oproep aan christenen, aan gelovigen, aan de mensen in Efeze. Hij zegt daarom dus niet: zorg dat je de Heilige Geest ontvangt. Nee, want hij is ervan overtuigd dat zij de Heilige Geest al hebben ontvangen toen ze tot het geloof in Christus kwamen. Dat wordt duidelijk vanuit andere plekken in de brief aan Efeze. Efeze 1 vers 13 en 14 bijvoorbeeld, waar Paulus zegt: u bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Of: u bent een woonplaats van God in de Geest. Want weet je, dat is het werk van de Heilige Geest. Mensen tot kinderen van God maken, maar hen ook vervolgens als kinderen van God doen leven. Daarom wil ik u en jou, voordat we verder gaan, eerst deze vraag stellen. Hebben u en jij de Heilige Geest ontvangen? Hebben u en jij de Heilige Geest ontvangen? U zegt: hoe weet ik dat? Nou gemeente, dat zie je hieraan. Je ontvangt de Heilige Geest als je een andere levensoriëntatie krijgt. Als je anders in het leven komt te staan. Niet meer voor jezelf, maar voor God. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dat bekende beeld van die kerktoren, hè, die 's avonds in het licht wordt gezet door die schijnwerpers die in het struikgewas rondom de kerk staan. Dat zie je bijvoorbeeld bij de kerk in Monster. Die staat 's avonds in het volle licht door die schijnwerpers. Dan zou je kunnen zeggen: die kerktoren, dat is de Heere Jezus. En die schijnwerpers, dat is de Heilige Geest. En wat doet nou de Heilige Geest? Die zet de Heere Jezus in de schijnwerpers, in het volle licht. De Heilige Geest die maakt je innerlijk onrustig. De Heilige Geest laat je zien dat je niet zonder de Heere Jezus kan. Dat je hem nodig hebt om werkelijk vervulling van je leven te ontvangen. Dat je hem nodig hebt tot verzoening van je zonden. Dat is het begin van het werk van de Heilige Geest in je leven. Dat kan je zien. Dat kan je je leven naast leggen. Of dat ook werkelijk zo is. Of je die Heilige Geest hebt ontvangen. Met op die vraag die ik u zojuist stelde. Daarvan is het niet de bedoeling dat u daar ja, heel de tijd over nadenkt. En dan straks als u naar huis gaat niet weet hoe het is. Maar u kan daar vanaf nu direct ja of nee op zeggen. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Kan u direct nu zeggen. Omdat u uw leven kan leggen naast wat ik zojuist heb geschetst. Je ontvangt de Heilige Geest. Vanaf het moment dat de Heere Jezus voor u en voor jou persoonlijk je verlosser wordt. Want zo zegt de apostel Paulus het in Handelingen 2. Bekeer u. Dat is die andere levensoriëntatie. Bekeer u en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is onze eerste gedachte. De achtergrond van onze oproep. Nou, de tweede gedachte, de betekenis ervan. Want gemeente, het blijkt dus vanuit onze tekst dat je als gemeente de Heilige Geest ontvangen kunt hebben. Dat had die gemeente van Efeze. Maar dat je tegelijk niet vervuld bent met de Geest. Dat hij wel een plek heeft gekregen in je leven, maar nog niet de centrale plaats in je leven. En die Efeziërs, die worden nog niet volkomen door hem beheerst. Die worden nog niet helemaal door hem in beslag genomen. Het is dus niet zo van, nou ja, je hebt de Heilige Geest ontvangen, dus het zit voor de rest van je leven wel goed. Nee, onze tekst zegt, word vervuld. Dat is een gebiedende wijs. Word vervuld met de Geest. Dat is geen vrijblijvend advies of een beleefd verzoek dat je ook gewoon naast je neer kan leggen en kan zeggen, nou ja, dat geldt misschien voor bepaalde christenen in Pinkstergemeenten en zo. Die zijn daar ook heel erg mee bezig, maar wij zijn gewoon veel meer gewoon en veel meer normaal. Nee, gemeente. Word vervuld met de Geest. Dat is niet een beleefd verzoek, maar dat is een bevel. Dat is een opdracht. Een opdracht die maar liefst in het meervoud staat. Niet voor een enkeling bedoeld, maar voor de hele gemeente. Zoals wat daarvoor staat ook in het meervoud staat. Paulus wil zeggen, niemand van jullie behoort zich te bedrinken. Maar ieder van jullie moet met de Heilige Geest vervuld zijn. Ja, zegt u maar, hoe kan dat nou? Want heb je dan als mens invloed erop? Op dat al of niet vol worden met de Heilige Geest? Ben je daarin niet totaal afhankelijk van God zelf? Ik kan mezelf toch niet vullen met de Heilige Geest? Ik kan toch alleen maar ombidden, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Jongeren, word vervuld met de Geest. Is dat niet zo ongeveer hetzelfde als dat ik tegen jou zou zeggen, word verliefd op die of die, op die jongen of dat meisje? Nou, dat zou toch heel vreemd zijn als ik dat zou zeggen, word verliefd. Want dat kan ik niet zeggen, daar kan ik geen opdracht toe geven. Dat overkomt je, dat overkomt je, dat komt over je. Is dat zo ook niet met die volheid van de Geest? Dat komt toch over je? Dat heb je toch zelf niet in de hand? Dat is aan de ene kant ook zo. Het woordje wordt, dat laat het ook heel duidelijk zien. Dat is een passieve werkwoordsvorm. Dat wil zeggen, laat de Heilige Geest u vullen, vervullen. Over de Heilige Geest kunnen wij niet beschikken. Het is echt niet zo dat als wij maar een bepaalde goede procedure volgen, of een goede techniek weten, wat je soms wel eens ziet op allerlei conferenties, dat wij dan vervuld worden met de Geest. En gemeente, de kerk van alle tijden en van alle plaatsen heeft altijd gebeden om het komen van de Heilige Geest. Veni Creator Spiritus is een oude christelijke hymne. Kom, Schepper Geest, vervul mijn hart, vervul onze gemeente. Ja, zegt u maar, hij is toch al gekomen met Pinksteren, jazeker. Maar gemeente, kom, Schepper Geest, dat betekent, neem mij steeds meer in beslag. en werkt steeds dieper door in mijn leven. Met een gebed dus om groei van het werk van God en van het werk van Christus in je leven. Want stilstand is achteruitgang. Ja, en tegelijk laat de apostel Paulus in het brede verband van Efeze 5 zien, dat ook al is die vervulling met de Heilige Geest inderdaad het werk van God, waar je om mag bidden, kom Heilige Geest. Maar tegelijk laat Efeze 5 wel zien dat wij die Heilige Geest kunnen belemmeren om ons vol te maken van Hem. En God heeft mij, zegt Paulus, zijn geest gegeven. Maar in hoeverre laat ik me nou door Hem beheersen, door Hem beïnvloeden? Want ook al blijft dat vullen het werk van God, je kunt dat wel terdege tegenwerken. En je kunt je ook afsluiten voor de geest. Paulus schrijft daar trouwens over in Efeze 4 vers 30. Lees er maar even mee wat daar staat. Daar staat, bedroef de Heilige Geest van God niet. Dus je kan de Heilige Geest bedroeven. En in 1 Thessalonicenzen 5 zegt hij, blus de Heilige Geest niet uit. En ergens anders, verzet je niet tegen de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat je de Heilige Geest geen ruimte geeft. Dat je hem wegduwt uit je leven. Waardoor hij zijn werk niet kan doen. Waardoor de Heilige Geest zich uiteindelijk moet terugtrekken. En gemeen, dat is de dood voor je leven. Als de Heilige Geest zich terugtrekt uit je leven. De Dordtse leerregels, die zeggen daar een zin die mij heel erg trof. En de Dordtse leerregels die zeggen, als de Heilige Geest zich terugtrekt uit het leven van een kind van God, dan is dat voor hem of haar bitterder dan de dood. Dat is een hele heftige uitspraak. Maar gemeente, daar zit wel heel veel in. Als de Heilige Geest zich terugtrekt uit ons leven, dan is alle leven weg. En zijn we aan de dood overgegeven. Gemeente, is dat niet misschien de situatie van de kerk in Europa? Ik was in november met de Gereformeerde Zendingsbond in Malawi. Een groeiende kerk. Daar komt elke week een kerk bij. Als ze daar een evangelisatieactie doen in de pauze van een voetbalwedstrijd, dan prompt de volgende zondag zit er een aantal mensen onder de boom. En een week later staat er een houten gebouw. Elke week een kerk erbij in Malawi. In ons land elke week een kerk gesloten. Maar dan denkt u daar wel eens over na, hoe dat zit en hoe dat kan? Is dat niet de situatie van de kerk in West-Europa? Niet van de geest verlaten, want de geest is aan de gemeente gegeven. Ja, maar ook niet van hem vervuld. Want je kunt niet met de Heilige Geest vervuld worden als je vol bent met allerlei onheilige geesten. En dat is niet alleen maar onheilige geesten in die extreme zin, in de Charlie Challenge. Dat kan natuurlijk ook. Maar daar denk ik nog niet zozeer aan. Maar ik denk aan een glas. Jongens en meisjes, ik heb hier een glas met water. Zou je nou voordat ik het water eruit zou halen, dat ik er allemaal grindsteentjes in zou doen, kiezelsteentjes. Nou, als ik in dit glas allemaal kiezelsteentjes doe, dan kan er niet veel water bij. Wil er meer water in dat glas kunnen, dan moeten er eerst allerlei grindsteentjes, kiezelsteentjes uit. Kijk, gemeente, je kunt wel bidden, maak mij vol met uw geest. Maar als die geest er niet meer bij kan, snapt u, als je vol zit met andere dingen, dan kan die geest er niet bij. Met een vervuld worden met de geest kan alleen maar als er iets anders uitgaat. Iemand zei eens, de Heilige Geest is dan ook een echte leegmaker. Weet je, de Heilige Geest, wat doet hij? Die maakt je altijd leeg. Want waar ik nog zit met mijn eigen dingen, daar kan de Heilige Geest niet komen. En dat kan van alles zijn waardoor ik de Heilige Geest niet de ruimte geef in mijn leven. Ik wil een aantal dingen noemen. Het kan het steentje zijn van een bepaalde zonde die ik niet los wil laten. De zonde van de boosheid naar die ander. Of de zonde van de bitterheid en de wrok. Gemeente, als dat in mij zit en ik dat voed, kan de Heilige Geest mij niet vervullen. Het kan het steentje zijn van een verkeerd verlangen waaraan ik telkens toegeef. Zodat ik verslaafd raak aan drank of drugs of gamen of nou ja, noem maar op. Maar dat kan het grindsteentje zijn van mijn hebzucht. Het steentje van wat ik van mijn leven wil maken. Van wat ik in mijn leven wil bereiken. Weet je, ik kom zoveel mensen tegen veertigers. Net zo oud als ik. En ik herken het ook wel een beetje. Heel veel veertigers die zeggen, dominee, ik voel me zo leeg. Ik voel me zo leeg. Ik ben continu bezig geweest met het opbouwen van een eigen bedrijf. Een tuinderij, een kwekerij. En dan weet u wel, dominee, dat is 24 uur per dag werken. En nou heb ik een heel mooi huis en een hele mooie tuin. Maar ik ben zo ontzaggelijk leeg van God. Ik kom andere mensen tegen die helemaal vol zijn van hun sport. En daar alles voor opzij zetten. Uren trainen, al hun vrije tijd aan geven. Maar er is geen plek voor de stilte. En voor de omgang met God en de oefening in zijn woorden. En dan vullen u en jij maar verder in vanmorgen. Wat die steentjes voor u en jou heel concreet zijn. Als ik die steentjes niet weghaal, dan kan de Heere maar weinig kwijt. En dan verhinder ik daardoor de vervulling bij de Heilige Geest. Kijk, en daarom zegt Paulus in onze tekst, eruit halen die steentjes, om zo te zeggen. Eruit halen. Want de vervulling met de Geest gaat altijd samen met dingen erbuiten zetten. Vervulling met de Heilige Geest, dat gaat altijd samen met bekering. Met dingen breken, met dingen loslaten, met belijdenis. Maar wilt u leven zoals God het bedoeld heeft? Wilt u die volheid van de Heilige Geest ontvangen, die de Heere voor u en jou heeft klaar liggen? Nou zegt Paulus, doe dan die dingen van jezelf weg. Zodat de Heilige Geest de ruimte krijgt om in je te werken. En zeg, Heere God, ik ben een leeg vat vanuit mezelf. Ik laat het vullen met van alles en nog wat. Heere God, neem het van me af. Geef dat ik ermee breek. Opdat ik me laat vullen met die volheid van uw Heilige Geest. Kijk, maar dat is het wat God bedoelt. En dan spant het erom in ons leven. En kunnen we vanmorgen niet zomaar naar huis gaan en ons leven vervolgen op de oude voet? Want dan moet er een keuze komen. In ieder leven van u en van jou en van mij. Want gemeente, weet u, die vervulling met de Heilige Geest. Dat is niet iets eenmaligs. Voor één bepaald moment. Zo van, nou ja, je hebt het nodig als je tot geloof komt, als je Christus leert kennen, dan gemeente staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. En die werkwoordsvorm wijst erop dat het iets voortdurends is. Je zou kunnen vertalen met, wordt blijvend vervuld. Wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Maar het is dus niet eens vervuld, het is altijd vervuld. Ik denk aan zo'n ballon, jongens en meisjes, waar je dan van die mooie tochtjes mee kan maken. Zo'n heliumballon. Zo'n ballon blijft alleen maar in de lucht als er telkens opnieuw spanning wordt bijgedaan. Als er lucht bij wordt gedaan, waardoor die ballon weer onder spanning staat. Maar zo is het ook met u en met jou. Voortdurend vervuld worden, zegt Paulus. Vandaag, maar ook morgen. En iedere dag opnieuw. En wat gebeurt er dan? Met onze derde gedachte, naar de achtergrond En de betekenis van deze oproep. De gevolgen ervan. Wat gebeurt er dan? Als zo de Heilige Geest je leeg maakt van die dingen van jezelf. En je vervult met zijn volheid. En je onder zijn invloed komt te staan. Je gaat leven door de Geest. Dan groeit de vrucht van de Geest. Ja, wij denken bij de Heilige Geest vaak aan die hele spectaculaire dingen. Aan tongentaal. Aan genezing. Zoals het dan bijvoorbeeld op de opwekkingsconferentie plaatsvindt. Allerlei spectaculaire dingen bij de Geest. Maar het is heel opvallend dat Paulus het heeft in onze tekst over de vrucht van de Geest. Daarover spreekt hij in die versen 19 tot en met 21. En de eerste vrucht zou je kunnen zeggen, zegt Paulus, dat is dat we door de Heilige Geest gaan zingen. Vers 19. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Kan de christenen zingen. Want de Heilige Geest, die laat je allerlei soorten liederen zingen. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat zingen voor de Heere. Echt, dat is ook zingen ja, naar elkaar toe. Want er staat in vers 19, spreek onder elkaar met psalmen. Je zingt voor God, om zo te zeggen. Maar je zingt ook voor elkaar. Want door te zingen bouw je elkaar op. Door te zingen bemoedig je elkaar. Zouden wij in de kerk niet veel minder moeten discussiëren? En veel meer moeten zingen. Want gemeente, het werk van God is veel te groot om daar alleen maar over te praten. Als je ziet op de verlossing die de Heer Jezus Christus heeft aangebracht. Hoe hij door zijn geest elke dag bij je is. Als je ziet op de toekomst die hij heeft weggelegd. Dan ga je toch zingen. Dan word je toch vol van de geest. Dan ga je zingen, zegt vers 19, met je hart. Daar gaat het de Heer om. Dat je zingt met je hart. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Misschien vanmorgen wel. Dat je, om zo te zeggen, met een steen op je hart naar de kerk ging. Dat er allerlei zorgen zijn om je gezondheid of van je geliefde. Dat er allerlei twijfels zijn in je hart. Dat je bij jezelf dacht, ik kan vandaag echt niet zingen. Ik hou mijn mond vanmorgen wel dicht. En tot je eigen verbazing hoorde je jezelf straks toch zingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het samen zingen, dat tilt je uit boven alle moeite en verdriet. Uit welke plek heeft in onze kerken de lofprijzing van de Heere? Zijn wij als kerk vaak niet veel drukker bezig geweest met welke liederen wel mochten worden gezongen en welke liederen niet mochten worden gezongen dan met het loven van de Heere? Denkt u daar eens over na. De tweede vrucht van de Heilige Geest, die lezen we in vers 20. Daar staat dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. U zegt dank altijd voor alle dingen. God, hoe is dat nou mogelijk? Ja, een keertje danken Allah, maar altijd danken voor alle dingen. Ook als het moeilijk is in je leven. Als er dingen op je levensweg komen waarvan je zegt, daar kan ik helemaal niet voor danken. Nou, kijkt u eens naar de laatste woorden van vers 20. Er staat dank in de naam van onze Heere Jezus Christus. Kijk, dat is het geheim. Dat is het geheim. Waardoor je altijd kan danken. Het gaat om Christus. Om Immanuel. Hij zegt, ik ben met u. Alle dagen. En als je dat ziet, dat je bij deze Immanuel mag komen, met al die dingen in je leven en die op je hart zijn, Dat je mag weten dat je die bij hem mag brengen. Dat hij ermee aan het werk gaat. Dan kan je danken voor alle dingen. Omdat de Heere Jezus Christus zo groot en zo bijzonder voor je wordt. Het woordje danken, daar zit in het Grieks eucharistea, daar zit het woordje charis in. Het woordje gedade. Wat is nou danken? Dat is dat je God dankt voor zijn genade. Gods genade, die zichtbaar wordt in de Vader in de hemel, die als een vader voor ons zorgt, die zijn zoon heeft gegeven om ons te redden, die zijn heilige geest heeft uitgestort. Gemeente, als je dat ziet, dan kun je toch alleen maar altijd danken. Ja, dan komt er nog een derde gevolg, een derde vrucht van de geest. En misschien dacht u bij uzelf wel, hoort die dit nou ook bij? Vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Met de voor Paulus hoort het allemaal bij elkaar. Lofprijzing, die eerste vrucht. Dankbaarheid, die tweede vrucht. Maar ook nederigheid, ootmoed. Gemeente, onderdanig zijn. Dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Hoogmoed, dat is dat je zegt, ik weet het, ik heb het gemaakt, ik kan het, ik heb de geest. En je voelt je ver verheven boven anderen. Dat kan nooit de Heilige Geest zijn. Want de Heilige Geest zorgt ervoor dat je de minste wordt. En de minste zijn, dat ligt u en mij van nature niet. Want wij willen van huis uit veel liever heersen en belangrijk zijn. Maar de vrucht van de geest, dat is nederigheid, ootmoed. Want wie vervuld is met de geest, zegt Paulus, die heeft respect voor de ander. En hij werkt dat ook heel uitvoerig uit in het vervolg, hè, van Efeze 5, vers 22 en volgende. Hij zegt, als je elkaar onderdanig bent, als je nederig bent, als je respect hebt voor elkaar, dan wordt dat zichtbaar in het huwelijk. In de manier waarop man en vrouw met elkaar omgaan. Dan kleineer je elkaar niet, dan zet je elkaar niet weg. Maar dan heb je respect voor ieders positie in de schepping van God als man en vrouw. En hij zegt, het wordt zichtbaar in de manier waarop je als ouders met je kinderen opgaat en als kinderen met je ouders. Daar is iets van nederigheid naar elkaar toe, van ootmoed. Want dat is het werk van de Heilige Geest. En het wordt zichtbaar op je werk, in de manier waarop je als werkgever omgaat met je werknemers. Dat is niet zo van ik ben de directeur en ik weet het. Maar er is iets van ik leef ook van genade, net als jij. Maar daarvoor zorgt de Heilige Geest, elkaar onderdanig zijn. En gemeente, ook hier vindt u net als in vers 20 het geheim in de laatste woorden. Er staat in vers 21 in de vrezen van God. Sommige handschriften vertalen met in de vrezen van Christus. Maar dat vind ik eigenlijk nog mooier. Paulus wil zeggen, nou moet je eens bij de Heer Jezus gaan kijken. Als het gaat om die nederigheid, dan moet je eens naar het kruis van Golgotha gaan. En dan moet je eens zien dat daar de Zoon van God, die zo'n hoge positie had en zou kunnen hebben gezegd, ja, maar ik hoor daar niet te hangen, op die minneplek van het kruis, want ik ben de Zoon van God. Mag men dat nou juist de Heere Jezus, die laagste plaats inneemt en aan het kruis van Golgotha zijn leven geeft, tot in de dood van het kruis, gemeente. Over nederigheid gesproken. Over de onderste plek innemen. Nou zegt Paulus, zie op Christus. Gemeente, als Christus op de troon zit in je leven, en op de troon zit in onze gemeente, dan merk je dat. Die gevolgen worden zichtbaar, dan komt er ruimte voor elkaar. Dan komt er respect voor elkaar. Dan zetten we elkaar niet weg. Maar dan horen we naar elkaar. Want gemeente, als je onder God bent gekomen, om zo te zeggen, onder Christus bent gekomen, ja, dan kun je ook onder elkaar komen. dan word je de minste. Gemeente, ik vat samen. Ik noemde zojuist 3 vruchten van de Heilige Geest. 3 gevolgen van die vervulling bij de Heilige Geest. Paulus zegt in de manier waarop je met God omgaat, in de manier waarop je met elkaar omgaat, zal zichtbaar worden dat je vervuld bent met de Heilige Geest. En daarom, gemeente, wat beheerst uw leven? En onder welke invloed sta jij? Ik zeg u vanmorgen, in de naam van God, laat je vervullen met de Heilige Geest. Amen. Gebed, in onze voorbeden bidden wij en danken wij voor de zieken, in het bijzonder Adrie Spierenburg en Ali Franke. We bidden voor het bruidspaar en voor de herkansers Eline en Koen. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Ja, Heer, de vrucht van de Heilige Geest is lofprijzing, dankbaarheid, nederigheid. Heer, en die vrucht van uw geest, die wilt u laten groeien in uw gemeente, in ons leven. Heer, want u wil met uw volheid komen, opdat de vrucht en de gaven van uw geest rijk zullen werken. Heer, wij zeggen u heel eerlijk en wij belijden u dat als onze zonde en onze schuld. Dat wij vaak zo weinig zicht hebben op het werk van u, de Heilige Geest. Op de doop met de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, de verzegeling met de Geest, de vrucht en de gave. Heren, wij bidden u, maak ons hongerig naar meer van uw Geest. Heren, wij belijden u dat ons glas zo vol zit met zoveel steentjes, waardoor uw Geest er niet bij kan. Heren, wij bidden u. U hebt ons vanmorgen voor de spiegel gezet. En wij bidden u dat we niet hebben weggekeken, omdat we schrokken van hoe we eruit zagen. Maar dat we heel eerlijk hebben gezien, ja, Heren, dit is het in mijn leven. Wat uw Geest in de weg staat. Heren, wij bidden u in een moment van stilte, dat u ons laat zien wat dat is en dat we in uw kracht ermee mogen breken. Kom, Heilige Geest, en vervul zo ons hart. Doordat we leeg worden van onszelf en van onze zonden, maar vol worden van Hem die ons kocht met zijn bloed. Heren, wilt u zo uw woord tot zegen laten zijn? Dat uw woord met ons meegaat, ook het verdere van deze dag. En dat het ons onrustig maakt. En dat het ons brengt bij uw woord en in uw huis, ook deze middag. Want Heren, als uw Geest ons vervult, dan willen we niets meer missen van u, de drie-enige God. Heren, zo bidden we u, zegen ons als gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad en het leiding geven aan de gemeente. Heren, vervul hen met uw Geest, dat ze die Geest zullen inwachten. En geef ons als gemeente veel gebed voor de kerkenraad en voor elkaar, opdat het werk in uw gemeente hier ook doorgang mag vinden en op uw tijd ook een nieuwe predikant hier mag komen. Heren, wij bidden u voor elkaar. En wij denken in het bijzonder aan Adrie Spierenburg, die een ingrijpende operatie onderging. Heren, wilt u haar verder herstel van krachten schenken? En laat ze mogen merken dat het uw Geest is, die juist ook in de diepste diepten zich bewijst. Heren, wij bidden u voor Ali Franken, die weer thuis kwam vanuit het ziekenhuis. Heren, maar misschien nog wel met zorgen vervuld. Heren, laten die zorgen door haar in uw handen gegeven worden. Heren, dan kunnen we verder. Wij bidden u voor het bruidspaar Maarten en Willemieke, die komende donderdag in het huwelijk zullen treden. Heere, laten ze op die dag heel diep mogen ervaren dat u het bent die hen met uw hand bij elkaar hebt gebracht. Wilt u hen een gezegende dag en een gezegende dienst schenken. Heren, wij danken u voor hen die mochten slagen voor hun examen, maar ook voor hen die nog een herkansing hebben. Heren, wees u bij Eline en Koen en laat op de dag van de uitslag komende vrijdag het zo mogen zijn dat ze zich verwonderen mogen over uw onverdiende goedheid. Heren, wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld. Want Heren, als wij bidden voor onszelf, dan zien we ook dat de nood in deze wereld vaak nog zoveel groter is. Heren, zoveel vluchtelingen, 60 miljoen vluchtelingen op dit moment in deze wereld. Het is niet voor te stellen. En we weten ook niet wat we bidden moeten, Heren. Want het is zo complex. We bidden u dat u zelf de weg wijst aan mensen die leiding geven. Heren, opdat het goede gezocht zal worden voor zoveel mensen die ontheemd zijn en in trauma's verkeren. Wij bidden u, doet u uw koninkrijk komen. Waar het vluchtelingenprobleem werkelijk is opgelost. Omdat ieder een veilige schuilplaats heeft gevonden. Bij u en bij uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, en vervul ons tot die tijd met uw Heilige Geest. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Weten wij zingen tot slot als een gebed uit de avondzang en daarvan het zevende vers, een lofzang op de drie enige God, de avondzang, gezang 12, het zevende vers. Weet u, jij mogen van hier gaan onder de zegen van God. Het woord wat u gehoord hebt, bewarend in het hart. En daarover sprekend met ieder die de Heere op u en jou wegplaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en hij geven jou zijn vrede. Amen.